Hoofdstuk 3. Het volk van God uit Egypte bevrijd. Punt 1. Voorbeeld van het volk van God toen ze uit Egypte werden bevrijd. Vele jaren geleden was het volk van God in slavernij vanwege hun zonde. Het volk zat gevangen in de dingen van de wereld. Ze geloofden in de dingen van de wereld, de mensen van de wereld, de regeringen enzovoort. Het was slechts een kwestie van tijd en uitgerekend deze mensen, die zij hadden vertrouwd, zette hen vast en maakte hen tot slaven. God gebruikte Mozes toen om hen met een machtige hand te bevrijden. Mozes zei tegen Farao: "Laat mijn volk gaan." Maar Farao liet het volk niet gaan, want hij was arrogant, hij was machtig. Farao vond dat hij de "ik kan, ik wil en ik beveel" was. Hij was vol trots en liet het volk daarom niet gaan om God te dienen. En wat deed God? Hij strafte Farao en zijn regime met plagen. De plagen. De eerste plaag kwam en iedereen dacht: "Oh, dat is toeval." De tweede plaag kwam en ze zeiden: "Dat is niks." Toen kwam de derde plaag, de vierde, totdat het er zoveel waren dat de Farao er niet meer tegen kon. En op een dag vervloekte Farao het volk van God: "Als ik jullie nog een keer zie, zal ik iedereen doden." Het volk van God kan niet vervloekt worden, want geen enkel wapen dat tegen ons gericht is kan de overwinning krijgen. Wat de goddelozen ook tegen ons uitspreken, dat zal op hen terechtkomen. Dat is Gods wet van zaaien en oogsten. Toen Jezus op een dag werd opgepakt, probeerde Petrus Jezus te verdedigen door zijn zwaard te grijpen om de soldaat te doden die Jezus wilde gevangen nemen. De soldaat ontweek, maar toch werd zijn oor afgesneden door het zwaard van Petrus. Jezus pakte het oor, genas de soldaat en zei tegen Petrus, Matteüs hoofdstuk 26, vers 52. "Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want alle die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen." God geeft instructies aan Mozes. Zeg tegen alle mensen dat ze een lam zonder smet moeten nemen en een offer moeten brengen door het lam te doden. Neem dan het bloed van dat lam en bestrijk de deur van je huis ermee, zodat je huis beschermd zal zijn door het bloed van het lam. Het volk was gehoorzaam en streek het bloed van het lam op de deur, boven, onder, links en rechts. Dit is heel belangrijk omdat het Christus op het kruis symboliseert, het lam dat door God gezonden was. Het lam van God. Voordat Jezus op aarde kwam, gingen mensen op bepaalde tijden naar de tempel, brachten hun lammeren die ze offerden en zeiden: "O God, ik heb gefaald en daarom moet ik veroordeeld worden. Accepteer de dood van dit lam dat geen smet heeft, geen zonde. Ik heb gezondigd, accepteer deze ruil." En God accepteerde. Toen Jezus kwam werd hij het lam van God genoemd, zodat eens en voor altijd een door God gezonde lam in onze plaats zou sterven. De met bloed bestreken deuren. Terug naar het verhaal van Egypte. Alle gelovigen waren gehoorzaam aan Gods instructies. Op het moment dat de engel des doods Egypte binnenkwam, klonken er hartverscheurende kreten van moeders en vaders wanneer ze zagen dat hun kinderen dood waren. Maar in de huizen van de gelovigen, die hun deuren met bloed hadden bestreken, was er niets gebeurd, omdat ze door God beschermd waren. Dat bloed was een symbool zodat de engel des doods niet kon binnenkomen. Punt 2. Als iemand zijn leven aan Jezus geeft, is hij beschermd door het bloed van Jezus. Wat is hiervan de praktische betekenis voor ons vandaag? Wanneer iemand zijn leven aan Jezus geeft, wordt hij beschermd door het bloed van Jezus op de deur van zijn hart en kan de engel des doods zijn leven niet meer binnenkomen. Net zoals het volk van God in die dagen zijn buren hoorde uitroepen: "Mijn kind is dood." Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er nu? We moeten deze parallel begrijpen. Als je een buur, collega, vriend enzovoort hoort uitroepen: "Mijn dochter, mijn man gaat dood aan kanker. Mijn zoon heeft AIDS. Ik ben mijn baan kwijt," dan zijn dat de vloeken in het leven van iemand die niet met God wandelt. De vloeken. Deze vloeken zijn mensen aan het doden, aan het vernietigen. Dat zijn demonen die mensen kwellen. Waarom? Omdat mensen niet naar God luisteren, niets van God willen weten, denken dat ze alles weten, de dingen van God belachelijk vinden, lachen om Gods huis en zijn mensen. Dan worden zij door God verlaten en overgeleverd aan de demonen. Dat is de reden waarom mensen lijden. Bescherming van God. In die tijd van Egypte zag Gods volk de machtige hand van God. Zij zagen dat iedereen die hun deur met hun bloed had bestreken, gespaard was gebleven. Het volk had zijn schoenen aan en was aangekleed, ingepakt en klaar om Egypte te verlaten en op weg te gaan naar het beloofde land. Deze doop is meer dan een duik in het water. Het betekent dat ik wegga van de plaats waar ik nu ben, weg van vrienden die ik heb, niet langer omga met mensen die God bespotten, niet langer omga met mensen die niets met God te maken willen hebben. Niet meer omgaan met mensen die niets van God willen weten. Ik kan niet langer omgaan met mensen die niets van God willen weten. Ik moet ervoor kiezen om vrienden te zijn met de vrienden van God. Ah, maar dan wordt mijn vader gekwetst. Het is mijn moeder, mijn oom, mijn neef. Maar ik ga God zeker niet beledigen. Matteüs hoofdstuk 10, vers 37. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Matteüs hoofdstuk 10, vers 33. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. We moeten kiezen. Wie wil je behagen? Je vader? Je moeder? Je werkgever? De regering? God ga ik zeker niet beledigen. Hij is de Heer der Heren. Hij is de allerbelangrijkste persoon. Punt 3. De reis begint. Eindelijk vertrok het volk uit Egypte. Farao was radeloos en ontredderd. Hij was verslagen door een volk van slaven, in de ogen van Farao een armzalig volk. Farao riep zijn goden en priesters aan. Hij ging naar hun ziekenhuizen, naar hun klinieken, net zoals de mensen vandaag hun goden hebben. Maar het baatte hem niets. Aankomst bij de Rode Zee. Het volk had Egypte verlaten en was op weg naar het beloofde land. Ondertussen werd er tot Farao gesproken: Grote Farao, dat bent u, met al het geld, olie, het leger, alles in uw hand, uw eigen geloof en u heeft de slaven laten gaan? Farao, woedend, zei: Wat? Ik zwak? Verslagen? Nooit. Dus ging hij achter het volk aan met zijn machtige leger. Ondertussen reisde Gods volk te voet, zonder wapens, met hun kinderen, met hun kleinkinderen, langzaam. Welke kans had Gods volk tegen dat leger? Geen enkele. De les die we hieruit kunnen leren. Door gedoopt te worden ontsnap je aan de hel en de duivel. Maar denk je dat de duivel zal opgeven? Dat doet hij niet. De duivel wil je terugvoeren tot slavernij. Naar de oude levenswijze, oude ideeën, ongezonde vriendschappen. De duivel wil je terug. Dus stuurt hij het machtige leger op je af en jij denkt: ik maak geen kans, ik moet me overgeven. Maar je mag niet opgeven. Punt 4. Geef niet op in je wandel met God, God zal een weg voor je maken. Het volk stond aan de oever van de Rode Zee en kon op geen enkele manier ontsnappen aan het leger van de farao. Maar Mozes hief zijn staf op, sloeg ermee op het water en God maakte een weg waar geen weg was. Exodus hoofdstuk 14, vers 21 en 22. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de Heere liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog, en het water werd doormidden gespleten. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter en linkerhand een muur. Als je niet opgeeft in je wandel met God, als je niet wankelt, als je je voor niemand buigt, dan zal God zeker een weg voor jou maken. God zal zelfs een weg maken waar geen weg is, want Jezus is de weg. God zal niet met iemand zijn die vindt dat een wereldse leider of het systeem van de wereld beter of groter is dan God. Deze persoon bouwt zijn huis op zand. Hij zal tegenslag en moeilijkheden in zijn leven zien. Waarom? Hij is uit de bescherming van God gestapt. We moeten dit verhaal toepassen in ons leven, want dit is wat er met veel mensen gebeurt. Dit volk had geen enkele mogelijkheid tot redding, maar God deed wat niemand anders kan doen. God maakte een weg waar geen weg was. Jezus maakt een weg. Jezus is vandaag dezelfde als vroeger. Hij maakt ook een weg in jouw leven waar momenteel geen weg is. Hij maakt dingen die niet eens bestaan, gewoon om jou te zegenen. Als je alleen maar niet terugkijkt, niet opgeeft, je niet buigt voor andere goden. Dan zal God zeggen, omdat hij in mij gelooft zal ik zijn God zijn. En voor God is niets onmogelijk, er is niemand zoals hij. God wil weten wat er in je hart leeft. Waarom staat God bepaalde dingen toe? Waarom lijkt het soms alsof God doof is, of maar langzaam reageert? Gods kalender is anders dan die van ons. God wil weten wie er echt in hem gelooft, wie God werkelijk volgt, tot op het punt dat hij God voor niemand anders inruilt. De brandende vurige oven. Als we ons niet buigen net als Mesach, Sadrak en Abednego in de vurige oven, zal de duivel de oven nog 2 keer extra verhitten. Daniël hoofdstuk 3. Als de persoon nog steeds niet buigt, zal de duivel de oven 3 keer extra verhitten, daarna 4 keer extra, totdat het 7 keer zo heet is. Het lijkt alsof God niet verschijnt, maar hij is er wel. God was in het midden van het probleem. God haalde deze jongeren niet uit het probleem, maar God was bij hen in het midden van het probleem. God beschermde hen en bevrijdde hen. Daniël hoofdstuk 3, vers 28. Nebukadnezar nam het woord en zei, gelooft zij de God van Sadrak, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hun God. De overwinning. Ondertussen ging Gods volk door de Rode Zee, ze gingen te voet met kinderen, koffers, ze gingen langzaam en het leger van Farao had paarden en wapens. Waarom kon het leger het volk niet bereiken? Wat gebeurde er? God deed iets bovennatuurlijks. Exodus hoofdstuk 14, vers 19 en 20. Toen verliet de engel van God, die voor het leger van Israël uitging zijn plaats, en ging achter hen aan. Ook de wolkolom verliet de plaats voor hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen heel de nacht. God plaatste licht aan de voorzijde van de wolkolom, zodat de mensen de weg konden zien. Maar hij plaatste een zo diepe duisternis aan de achterkant van de wolkolom, dat het leger van Farao het volk van God niet kon zien. Wanneer je God vertrouwt, zal hij niet alleen een weg maken, maar hij zal die ook zo maken dat je vijand je niet kan bereiken. Het kan erop lijken dat ze je bijna bereiken, het kan lijken alsof alles steeds erger wordt. Maar ze zullen je niet bereiken, want als God met je is, kan niemand tegen je zijn. De Rode Zee opende zich, het was een massale waterdoop. De doop voor het volk was dat ze het land van slavernij verlieten en overstaken naar de andere kant. Punt 5. Praktisch aspect van de doop, alle demonen zijn verdronken in het water van de doop. Toen Gods volk de overkant van de Rode Zee bereikte, strekte Mozes zijn hand over het water en de zee ging weer dicht. Zo verdronken alle vijanden van God. Exodus hoofdstuk 14, vers 26 tot 28. Toen zei de Heere tegen Mozes, strek uw hand uit over de zee, zodat het water terugkeert over de Egyptenaren, over hun strijdwagens en over hun ruiters. Mozes strekte zijn hand uit over de zee, en tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug naar zijn oorspronkelijke plaats, terwijl de Egyptenaren het water tegemoet vluchtten. Zo stortte de Heere de Egyptenaren midden in de zee. Want toen het water terugvloeide, bedolven de strijdwagens en de ruiters van het hele leger van de Farao, die hen in de zee achterna gekomen waren. Niet één van hen bleef erover. Er gebeurden 2 dingen. 1. De vijand ging achter het volk aan, zelfs nadat het volk behouden was. 2. De vijand verdronk in de Rode Zee, bij de doop. Het belangrijkste van alles wanneer je in het water gedoopt wordt, is het praktische aspect van de doop. De demonen die je achterna kwamen, of je het nu wist of niet, zijn verdronken in het water. Daarom wordt iemand die gedoopt gaat worden, bijna altijd aangevallen met problemen en rare dingen, op de avond ervoor. Waarom? Omdat de duivel weet dat hij definitief verdrinkt wanneer iemand in het water wordt gedoopt. Punt 6. Na gedoopt te zijn, is er maar één weg, wandelen met God. Na de doop. Ten eerste, kan ik niet terug, de zee is al dicht. Ten tweede, ik heb maar één weg, wandelen met God. De woestijn. God leidde het volk door een woestijn voordat ze het beloofde land bereikten. Maar zelfs in de woestijn had het volk geen honger, geen ziekte. Ook al waren ze in de woestijn, het ontbrak hen aan niets. Het is heel belangrijk om dit te zeggen, omdat veel gelovigen niet begrijpen wat het is om gered te zijn. Ze willen de zegen van God, maar ze blijven op dezelfde manier leven. Ze blijven op een wereldse manier leven. Ze hebben nog steeds vrienden die God haten. Vele gelovigen worden nooit gezegend, of als ze gezegend worden is het heel weinig, omdat hij blijft geloven in het systeem van Farao, omdat hij blijft geloven in het systeem dat mensen hebben bedacht, terwijl hij denkt dat dit hem zal helpen, redden, enzovoort. Dat irriteert God, en dus zegent hij deze gelovigen niet. Wat was er dan in de woestijn? Er waren geen apotheken of ziekenhuizen, er waren geen huizen of auto's, er waren geen winkels, er was niets. Gods volk had dus maar één keuze, op God vertrouwen. En dat is precies wat God de mensen wilde leren. God voorziet in alle behoeften. God kan in al onze behoeften voorzien en we hebben verder niemand nodig. In die tijd in de woestijn had niemand honger, had niemand dorst, kleding ging niet kapot, er waren geen zieke mensen. In de woestijn kan het 's nachts wel 20 graden negatief zijn. En overdag wordt het 40-50 graden heet, maar niemand stierf van de kou omdat God 's nachts een haard aanstak wat de vuurkolom was. Ook stierf er niemand van de hitte overdag, omdat er een witte wolk was die voor airconditioning zorgde. Exodus hoofdstuk 13, vers 22. Hij nam de wolkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk. God wilde zijn volk leren, ik ben jullie God, ik ben het die in al jullie behoeften voorziet, ik ben de God die jullie zwakheden geneest, ik ben de God die jullie verzorgt. Ik behoor niet langer tot deze wereld. Ik leef in deze wereld, maar ik behoor niet meer tot deze wereld. Toen God het volk door de woestijn leidde, wilde hij hen veel dingen laten zien, maar de harten van de volk waren nog steeds vol van de wereld. Het is makkelijk voor God om iemand uit slavernij, ziekte, armoede enzovoort te halen. Maar het is moeilijk om Egypte uit het hart te krijgen. God is niet degene die Egypte uit je hart haalt. Jij bent degene die eraan moet werken. In Afrika zegt men, het is gemakkelijk om een aap uit de jungle te halen, maar niet om de jungle uit het hart van die aap te halen. Je kunt een aap wel opsmukken, doe hem een pak aan en een stropdas om, zet hem een bril op, zet hem in een auto of in een vliegtuig, maar ik verzeker je, een aap is altijd een aap. De Bijbel heeft het over een zekere Nebukadnezar. Hij was een keizer en had veel landen onder zijn gezag. Maar Nebukadnezars hart vulde zich met ijdelheid en hij wilde God zijn. Van het een kwam het ander en God strafte hem. Hij haalde de geest van de mens weg en gaf hem de geest van een stier. Daniël hoofdstuk 4, vers 33. Op hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensenwereld verstoten, hij at gras zoals runderen en zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat zijn haar zo lang werd als de veren van arenden en zijn nagels als die van vogels. Wat gebeurde er? Men zag Nebukadnezar, een man met veel geld en een groot leger, gras eten als een dier. Na enige tijd gaf God hem weer de geest van een mens, om te zien of hij zijn les had geleerd. Daniël hoofdstuk 4, vers 34. Na verloop van die dagen sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug, en ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem, die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij, en zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Koning Nebukadnezar zag in dat God echt God is. Maar bijvoorbeeld de zoon van koning Nebukadnezar leerde niets van het hele gebeuren van zijn vader. Daniël hoofdstuk 5, vers 1 tot 31. Zo beval Belsazar dat men de gouden en zilveren voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. Dan verschijnt er een mysterieuze hand die op de muur begint te schrijven. Op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een mensenhand tevoorschijn, die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, tegenover de kandelaar. En de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. De koning riep als een wijze, maar niemand kon het lezen. Toen traden al de wijzen van de koning binnen, maar zij waren niet in staat het schrift te lezen of de uitleg ervan aan de koning te laten weten. Vervolgens liet de koning, zoon van Nebukadnezar, Daniël komen. Daniël hoofdstuk 5, vers 17 tot 24. Toen antwoordde Daniël en zei in de tegenwoordigheid van de koning, toch zal ik nu het schrift voor de koning lezen en de uitleg ervan zal ik hem laten weten. Wat u, o koning, betreft, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed, werd hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft men hem zijn eer ontnomen. Wat u Belsazar, zijn zoon, betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. U hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel, want de voorwerpen van zijn huis heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken, en u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God, in wiens hand uw adem is en aan wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt. Daarom is door hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. Daniël zei, God zegt dat je een dwaas bent. Alleen omdat je koning bent, geld en een leger hebt, denk je dat je een geweldige persoon bent. Je hebt de gebruiksvoorwerpen van God gebruikt. Je bent over je grens gegaan. Het zou voldoende voor je moeten zijn geweest je vader te kennen, te weten wat God met je vader heeft gedaan, om te zien of hij er een les van leerde. Maar jij hebt er niets van geleerd. Daniël hoofdstuk 5, vers 25 tot 28. Dit is het schrift dat werd geschreven, Mene, Mene, Tekel, Uvarsin. Dit is de uitleg van deze woorden. Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en hij heeft er een einde aan gemaakt. Tekel, u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Mede en de Perzen gegeven. Diezelfde nacht stierf hij, en zijn wereldrijk dat door zijn vader was opgebouwd werd aan een andere heerser gegeven. We zien hier dat er met God niet te spotten valt.